Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een vaste retraite, u gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag heeft hij het over de heilige Ambrosius van Milaan en over het gebed en hoe zingen tweemaal bidden is.
Beste luisteraar, het is de woensdag in de eerste week van de 40 dagen tijd. In deze tijd zingen en zeggen we geen Alleluia. Dat is het verboden woord in de 40-daagse vastetijd. Toch kunnen we nog zingen. Ik wil u iets vertellen over hoe een kerkgebouw door zingen gered werd. Het was in de Romeinse tijd, het Romeinse Rijk. Het centrum van dat rijk was de stad Rome. Vele landen en volkeren, vele talen werden gesproken, vele godsdiensten, maar Latijn was de wereldtaal van die tijd. In dat Romeinse Rijk was er natuurlijk ook een keizer. Omdat de christenen zeiden, er is één God en Jezus Christus is God, werden ze als een bedreiging voor andere volkeren en godsdiensten gezien. Ook offerden christenen niet aan de keizer en daarom werden ze heel vaak vervolgd. De Romeinse keizers hebben heel lang de christenen vervolgd. Het was niet altijd even erg, maar de eerste christenen hebben het niet gemakkelijk gehad. Het bloed van de martelaren bracht rijke vruchten voort voor de kerk. Hoewel de kerk van buitenaf vervolgd werd, was ze van binnen sterk en onoverwinbaar. Begin 4e eeuw kwam er een andere keizer, Constantijn. Na eeuwen christenvervolging gaf hij de christenen de vrijheid om te geloven. Toen kon de kerk zich ook naar buiten toe ontwikkelen. Christenen waren trots op hun geloof. Ze lieten zien dat ze dienstbaar waren, ze hielpen mensen. Het waren eigenlijk goede burgers, goede mensen, goede staatsburgers. Maar nu de vijanden waren weggevallen, ontstond er een innerlijke verdeeldheid. Er waren mensen die iets anders geloofden dan wat de kerk leerde. Men noemde die mensen Arianen. Er waren dus twee soorten christenen, Arianen en katholieken. En het werden vijanden van elkaar. Verschrikkelijk dat zoiets kan gebeuren. Op het eerste zicht was er weinig verschil tussen katholieken en Arianen. Ze waren volgelingen van Arius. Ze hadden ook bisschoppen, priesters en diakens. Ook zij vierden de heilige geheimen, de mis. Ze hadden ongeveer dezelfde gebeden, dezelfde liturgie. Het leek allemaal wel heel veel op wat de katholieken deden. Ook zij wilden Gods lof zingen in kerken en basilieken. En toch, er was één heel groot verschil. De Arianen geloofden niet dat Jezus God is. Daarmee ondergroeven ze het hele christelijke geloof. Je kunt je zelfs afvragen of Arianen wel christen waren. Want als je een huis bouwt, dan maak je een fundament. Anders komen er scheuren in het huis. Ook de kerk heeft een fundament en dat is Jezus Christus, Zoon van God, God-mens. Als je dat niet gelooft, dan komen er scheuren in de kerk. Omdat de Arianen naar buiten toe zo sterk overeenkwamen met de katholieken, had bijna niemand in de gaten dat ze van binnen zo verschillend waren. Ze hadden andere ideeën. Velen dachten dat de verschillen maar heel klein waren. En daarom groeiden de Arianen sterk. Duizenden en duizenden katholieken werden Ariaan. Hoe gebeurde dat? De Arianen lokten de mensen met mooie liedjes die je makkelijk kon meezingen. Het waren populaire liedjes. Maar in de teksten stonden dingen die niet katholiek waren. Met die prettige melodietjes namen vele gewone gelovigen onbewust, ongemerkt, het verkeerde geloof over. Ze zeiden, Jezus is niet echt God, het is maar een gewone, goede mens zoals wij. En zo werd het katholiek geloof ondermijnd. Sommige bisschoppen waren heel duidelijk. Ze veroordeelden de Ariaanse opvattingen, bijvoorbeeld Athanasius, een katholiek bisschop. Maar de scheur, de verdeeldheid, groeide binnen de kerk. Heel de christenheid, zelfs bisschoppen, waren verdeeld. Bisschoppen werden Ariaans, een groot drama was bezig. Zo was er een synode in Milaan in het jaar 355 en die synode van Milaan veroordeelde de katholieke bisschop Athanasius. Toen de bisschop van Milaan, Dionysius, weigerde de veroordeling van Athanasius te ondertekenen, werd hij verbannen naar een eiland en hij werd vervangen door een Ariaanse bisschop. Auxentius was zijn naam. Bijna 20 jaar stond de kerk van Milaan onder leiding van deze Ariaanse bisschop. Toen deze in 373 stierf, hoopten de katholieken van Milaan weer een katholieke bisschop te krijgen. Want er waren meer katholieken in Milaan dan Arianen, ondanks jarenlange onderdrukking. Het volk en de priesters kwamen samen in de grote kerk in de basiliek van Milaan om de nieuwe bisschop te kiezen. Tussen haakjes, vroeger koos het volk de bisschop. Omdat men bang was voor rellen, voor ruzie, werd de gouverneur van de provincie gewaarschuwd, een jonge Romein geboren in Trier. De naam van de gouverneur was Ambrosius. Wanneer hij de basiliek, de grote kerk, binnenkomt, roept een kinderstem, Ambrosius bisschop. Een schok ging door de mensen heen. Ineens klonk het in heel de kerk, uit iedere mond, Ambrosius bisschop. Ambrosius weigert. Hij was wel katholiek, maar hij was nog niet eens gedoopt. Maar de mensen dringen aan. Na veel aandringen zegt Ambrosius ja. Ambrosius wordt gedoopt en ontvangt verschillende wijdingen, waaronder de diakenwijding en daarna de priesterwijding. In december 373 werd hij ook bisschop van Milaan. Al vanaf het begin krijgt Ambrosius tegenstand. Er groeit verzet tegen hem. En van wie denk je? Ja, van de Arianen. Maar daarover zometeen meer. Thank you. De Arianen waren niet blij met de bisschopskeuze van Ambrosius. Maar in het begin konden ze weinig doen, omdat de keizer, keizer Valens, veel respect voor Ambrosius had. Zijn opvolger, keizer Gratianus, had ook respect voor bisschop Ambrosius. Maar, een woelige tijd, Gratianus werd vermoord en toen veranderde de sfeer. De opvolger van Gratianus was Valentianus II. Hij was pas 12 jaar oud. Eigenlijk regeerde de vrouw van Gratianus, de keizerin-weduwe Justina, de moeder van Valentianus. Justina was Ariaans en een tegenstander van bisschop Ambrosius. De keizerin ging in Milaan wonen en ze nam haar hele gevolg mee, allemaal Arianen. En wat erger was, ze eist van bisschop Ambrosius dat hij aan haar een kerk zou geven. Een van de mooiste kerken, de grootste kerk van Milaan, de basiliek. Ambrosius weigert. Hij vindt dat men nooit een katholieke kerk mag geven aan Arianen. Toch een ketterse gemeenschap. De basiliek is van de katholieken. Daarom kan ze niet zomaar door de regering opgeëist worden voor een Ariaanse eredienst. Kost wat kost wil Ambrosius de katholieke kerk bewaren voor de katholieken en het katholieke geloof. Ambrosius zegt: wil de keizer mijn leven? Hij kan het krijgen. Wilt u mij in de gevangenis werpen? Wilt u mij doden? Het is voor mij winst. Ik zal mij niet verschuilen achter het volk. Ik zal niet vluchten naar het altaar om zo om mijn leven te bedelen. Ik ben wel vol vreugde bereid om mijn leven te geven voor het altaar van de Heer. Zo sprak Ambrosius. Ambrosius was onverzettelijk en was niet met woorden te overhalen om de basiliek af te staan aan een handjevol Arianen van de keizerlijke hofhouding. Maar de overheid probeerde op een andere manier de zin te krijgen. Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond. De moeder van de keizer, Justina, had niet gekregen wat ze vroeg en daarom wilde ze het nu zelf nemen. Ze stuurde soldaten naar de basiliek om deze te bezetten. Maar toen de soldaten eraan kwamen, zat de kerk vol met gelovigen. Op het priesterkoor, bij het altaar, stond bisschop Ambrosius. De soldaten bleven buiten staan, maar ze begonnen van buitenaf de kerk te omsingelen. Binnen hielden de katholieken rond Ambrosius de kerk bezet. De katholieken deden niets, ze hadden geen wapens, ze bleven rustig. Het was ook de vaste tijd van het jaar 385. Dagen en dagen bleven de soldaten rond de basiliek staan. Dag en nacht bleven de katholieken en Ambrosius in de basiliek een gewijde ruimte. Zolang het volk in de basiliek was, zou het leger niet binnenkomen. Het volk was al enkele dagen en nachten in de basiliek. Ze begonnen zich te vervelen. Hoe moet je dan het volk bezighouden? Op het priesterkoor verzorgden de bisschop, de priesters en de diakens het gebed, om de beurt. Maar wat met de grote massa in de kerk, in het schip van de basiliek? Augustinus heeft in zijn belijdenissen geschreven wat bisschop Ambrosius toen gedaan heeft. Opdat het volk door verveling de moed niet zou verliezen, begon men hymnen en psalmen te zingen op de wijze van de Oosterse kerken. Hij schrijft: sindsdien is dat gezang tot vandaag toe gebleven, bijna in de hele wereld. Paulinus van Milaan, de biograaf van Ambrosius, schrijft: in die tijd is men in de kerk van Milaan begonnen met antifonen, hymnen en vigilies te zingen, en dat gebruik duurt voort tot de dag van vandaag, niet enkel in de kerk, maar in bijna alle provincies van het Westen. Ambrosius liet dus het volk bidden en zingen. Hij zelf had de teksten gemaakt voor de hymnen, ook psalmen werden gezongen, en eigenlijk deed hij iets heel nieuws door antifonen te laten zingen. Een antifoon is een vers dat je herhaalt als een soort refrein. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. En dan wordt er een tekst gelezen of gezongen en dan weer, de Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Het zingen van zo'n antifoon had een groot voordeel. Terwijl men de verzen zong met een koor, kon het volk makkelijk het refrein meezingen. Dat zorgde voor afwisseling en de mensen verveelden zich niet meer. Op een eenvoudige manier konden de gelovigen meezingen en meebidden. Toch werd er niet alleen gezongen om de verveling tegen te gaan. Ambrosius wist heel goed dat er een grote kracht uitgaat van een lied. De Arianen zelf hadden leuke meezingliedjes gemaakt, dat wil zeggen liedjes die graag en makkelijk door het volk meegezongen werden. Zo werden de verkeerde opvattingen verspreid. Verkeerde opvattingen over Jezus Christus. Tegen die verkeerde liederen zette Ambrosius goede katholieke liederen in. Het herhalen van die antifoon had ook een goed gevolg. Steeds weer werd een centrale gedachte in de aandacht geplaatst. Op die manier kon men zich bezinnen en het geloof verdiepen, mediterend zingen. Zo bracht Ambrosius en het volk de dagen en de nachten door. En toen? Toen kwam Goede Vrijdag. De soldaten waren moe van het wachten. En op Goede Vrijdag van het jaar 385 kwam er een bevel van de keizer dat de soldaten zich moesten terugtrekken. De eindeloze smeekbeden tot God in de kerk waren door God verhoord. De soldaten gingen weg. De katholieken hadden gewonnen door gebed en zang, zonder te vechten. De basilica bleef in katholieke handen, dankzij het zingen van hymnen en antifonen. Beste luisteraar, de hymnen en antifonen worden gezongen in het getijdengebed, maar ook in de eucharistieviering is er zo'n gezang of gebed, de tussenzang of de antwoordpsalm. Er wordt een psalm gebeden of gezongen en er is een refrein. En dat is een heel oud gebruik en is door bisschop Ambrosius begonnen. In de Eucharistie gebeurt dit na de eerste lezing. Het is niet bedoeld om de mensen wakker te houden, zodat ze zich niet vervelen. Nee, het is bedoeld om het woord van God in de eerste lezing te overwegen, te mediteren. De tussenzang of antwoordpsalm is zo gekozen dat het thema van de eerste lezing wordt herhaald. En zo dringt het geloof, de blijde boodschap, dieper door in ons hart. Omdat de teksten van de tussenzang of antwoordpsalm uit de Bijbel komt, antwoordt het volk met Gods eigen woorden. We luisteren in de eerste lezing naar Gods woorden, we antwoorden in de tussenzang of antwoordpsalm met Gods eigen woorden. Gaan we er even uit voor muziek. Thank you. In de 40-daagse vastentijd worden we uitgenodigd om ons geloof te verdiepen. Dat kan door Gods woord te overwegen, het kan ook door bidden. Het gebed is sterker dan een atoombom, en wel een heel bijzonder gebed. Ik ga er iets over vertellen. Hiroshima. Deze naam zal in de geschiedenis altijd verbonden blijven met de totale vernietiging en het onbeschrijfelijk leed na het afwerpen van de eerste atoombom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiroshima. Augustus 1945, 3:15 PM. Een vliegtuig B-29 vertrok vanaf het eiland Tinian in de Stille Oceaan in de richting van het Japanse vasteland. Hiroshima moest weggevaagd worden om de Japanse gevechtsmacht vernietigend te treffen. De kleppen van de bommenwerper openden zich boven de meer dan 500.000 inwoners van de stad. Alles verliep volgens plan. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid waagde men het een atoombom af te werpen. Het was 8:15 AM. Een enorme lichtflits. De stad werd door een kokende rook overschaduwd en gebouwen werden de lucht ingejaagd. Een reusachtige witte rookkolom bereikte binnen 3 minuten een hoogte van 10.000 tot 20.000 meter. De hele stad was vernietigd. Wat overbleef was duisternis, bloed, branden, kreunen en schrik. De co-piloot van de bommenwerper beschreef: "Al word ik 100 jaar, nooit zal ik mezelf kunnen bevrijden van deze herinnering aan de meest afschuwelijke minuten van mijn leven." Niet alleen hij, maar de hele wereld verkeerde in shock. Hiroshima zal altijd een waarschuwing blijven. Beste luisteraar, er is nog een andere, nauwelijks bekende boodschap van Hiroshima. Een troostrijke boodschap van hoop. Gebed is sterker dan de atoombom. Maria, de koningin van de Rozenkrans, beschermde op wonderlijke wijze een kleine gemeenschap van 4 Jezuïeten, 4 paters, die in een pastorie woonden, 8 huizenblokken van het centrum van de explosie. Pater Hubert Schiffer, die op 27 maart 1982 in Frankfurt stierf, sprak als ooggetuige tijdens een eucharistisch congres in Philadelphia, in de Verenigde Staten van Amerika. Hij sprak over zijn ervaringen. Als 30-jarige priester was hij in de parochie Maria ten Hemelopneming in Hiroshima werkzaam. Voor tienduizenden legde hij, deze pater, zijn getuigenis af. En ik lees voor: "Hij, de bom, kwam volledig onverwacht uit de hemel vallen. Ineens, tussen de ene ademhaling en de andere, werd ik omgeven door een verblindend, onbeschrijfelijk fel licht. Ik kon zien, nog denken. Eventjes stond alles stil. Ik stond daar alleen, zwemmend in een oceaan van licht, hulpeloos en van vrees vervuld. Alles leek in dodelijke stilte haar adem in te houden. Plotseling werd de stilte doorbroken door de donderslag van 1 enkele ontzettende explosie. Een onzichtbare kracht tilde me uit mijn stoel en blies me door de kamer als een blaadje in de herfstwind. Het licht verdween plotsklaps. Alles was donker, stil, leeg. Ik was niet bewusteloos, want ik probeerde na te gaan wat er gebeurd was. Met mijn vingers voelde ik om me heen om me te oriënteren. Ik lag met mijn gezicht naar beneden in versplinterd hout. Iets zwaars drukte op mijn rug en het bloed liep over mijn gezicht. Ik kon niets zien, niets horen. Ik dacht dat ik dood was. Toen hoorde ik mijn eigen stem. Dat was het meest beangstigend van alles, want het toonde aan dat ik nog steeds leefde. Ik werd me bewust dat een verschrikkelijke ramp plaatsgehad moest hebben. Een hele dag brachten mijn 3 medebroeders en ik in deze hel van vuur, rook en straling door. totdat we uiteindelijk door reddingswerkers gevonden en in veiligheid gebracht werden. We waren allen gewond, maar door Gods genade hadden we het overleefd. Niemand kan menselijkerwijs verklaren waarom deze vier paters Jezuïten, pater Hugo Lassalle, pater Kleinsore, pater Schislik en pater Schiffer, die in 1976 ten tijde van het Eucharistisch Congres allen nog leefden, als enigen van honderdduizenden in een omtrek van 1,5 kilometer die de ramp hadden overleefd. Niemand kon dat verklaren. Het blijft voor deskundigen een raadsel waarom geen van de vier paters door de radioactieve straling nadelige gevolgen ondervond en waarom hun pastorie, die toch slechts 8 huizenblokken van het centrum van de explosie verwijderd was, nog rechtop stond. Terwijl de omliggende gebouwen volledig verwoest en uitgebrand waren. De 200 Amerikaanse en Japanse artsen en wetenschappers die pater Schiffer naar eigen zeggen hadden onderzocht, konden er geen verklaring voor vinden waarom hij nog 33 jaar in goede gezondheid verder leefde. Verbaasd hoorden allen op de vele vragen steeds weer hetzelfde antwoord. Hij zei: als missionarissen wilden wij in ons leven simpelweg de boodschap van Maria in Fatima leven en daarom baden wij iedere dag de rozenkrans. Beste luisteraar, dat is de hoopgevende boodschap van Hiroshima. Het gebed is machtiger dan de atoombom. Als de mensen van alle landen en godsdiensten God als hun schepper, hun Heer en gemeenschappelijke Vader erkennen, naar zijn wil vragen en om zijn hulp bidden, dan leidt dit ons tot de ware vrede. En als wij christenen, de koningin van de vrede, met haar gebed de rozenkrans aanroepen, bewerkt dit veel meer dan alle conferenties en menselijke inspanningen. The family that prays together stays together. Het gezin dat samen bidt, blijft bijeen. En dat geldt ook voor de familie van de hele mensheid. Daarom, beste luisteraar, een uitnodiging: bid de rozenkrans dagelijks. Deze 40-daagse vastetijd is een goed moment om daarmee te beginnen en of om vol te houden.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van de vaste catechese voor vandaag. U kan deze online herbeluisteren op radiomaria.be. Deze 40-daagse retraite wordt u gebracht door priester Karel Loots. Radio Maria wenst u een verdere genadevolle 40 dagen tijd toe.